als we zo zingen en als we onze gebeden uitspreken naar God, dan zeggen we eigenlijk tegen hem dat we van hem houden. We houden van God. Maar wat een beetje lastig is in het leven, is dat we ook niet alleen liefde hebben, liefde voor God, maar dat we, en voor de mensen, maar dat we ook liefde hebben voor onszelf. Dat er eigenlijk altijd een soort strijd in ons is tussen liefde, tussen dat je je uitstrekt naar de ander, en eigen liefde. Dat je voor jezelf wil zorgen en jezelf wil handhaven. En ik wil daar iets over gaan lezen, iets over gaan zien in het leven van Petrus. En zien hoe Petrus daarmee omgaat en hoe Jezus daarmee omgaat. En het is een tamelijk aangrijpende geschiedenis. Het speelt zich af aan het eind van Jezus' leven, als hij gevangen genomen zal gaan worden en als hij gevangen genomen wordt. En dan lezen we een paar stukjes over Petrus. En ik begin met te lezen in Johannes 13 vanaf vers 36. Johannes 13 vers 36. Dat heeft Jezus met zijn leerlingen de laatste avond gehad dat ze bij elkaar zijn. En er zijn allemaal gesprekken geweest en allemaal dingen gebeurd. En dan zegt Jezus dat hij weg zal gaan. En dan zegt Petrus, in vers 36, Simon Petrus vroeg, waar gaat u naartoe, Heer? Jezus antwoordde, ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen. Later zul je mij volgen. Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus. Jezus zegt dat hij weg zal gaan. Petrus zegt, maakt niet uit, ik ga altijd met u mee. En als het me mijn leven moet kosten, dan zal het me mijn leven kosten. Hij houdt ontzettend veel van Jezus. Hij is gek op hem en hij is bereid om zich daar helemaal in te storten, om zich helemaal te geven, zelfs tot de dood. En dan zegt Jezus, maar Jezus zei, jij je leven voor mij geven, waarachtig. Ik verzeker je, nog voor de haan kraait, zul je mij driemaal verloochenen. Nou, dat is heftig. Petrus die spreekt zijn liefde uit en Jezus zet er gelijk een gigantische domper op. Die zegt, ja dat zeg je wel, maar dat ga je niet doen hoor. En daar moeten we even over nadenken, want wat gebeurt er nou? Waarom zegt Jezus dat? Hoe zegt hij dat, zou je kunnen afvragen. Dat staat er niet helemaal letterlijk bij. Maar je zou kunnen denken van dat daar ook iets van verwijt in zit. Weet je wel, zijn beste vriend, die zegt dat hij van hem houdt. Maar Jezus weet, op de een of andere manier, door Gods geest, weet Jezus dat het Petrus niet zal gaan lukken. En wat doet Jezus dan? Verwijt hij het hem? Heeft hij zoiets van, ja, maar jij bent helemaal geen echte vriend, want straks, voordat de nacht voorbij is, ga je me verraden. Nee, ik denk, en dat zul je straks ook verder in het verhaal zien, ik denk dat er geen spoortje van verwijt in zit. Jezus verwijt het Petrus niet, hij deelt het hem mee. Hij vertelt hem wat er zal gaan gebeuren. Hij informeert hem, zonder dat er enige lading of verwijt of boosheid in zit. Want Petrus, Jezus, die wil Petrus helpen. Net zoals die iedereen altijd wil helpen. En hij wil hem niet met zijn oordeel nog verder de put indrukken. Want dat is wat er gebeurt. Petrus die stort in een diepe put. En dat lezen we in Lucas 22. Lucas 22. Dan gebeurt inderdaad, wat er gebeurt is dat Jezus gevangen genomen wordt. En die wordt meegenomen naar het huis van de hoge priester. En Petrus die gaat erachteraan. Dus hij begint eigenlijk wel te doen wat hij gezegd had. Hij houdt van Jezus, hij wil hem niet kwijt. Het gaat slecht met Jezus, hij wordt gevangen genomen en Petrus gaat daar achteraan. Hij wil erbij blijven, hij wil erbij betrokken blijven. Maar dan staat hij daar, staat hij op de binnenplaats van het huis, bij een vuurtje, en staat zich te warmen en dan staan al die dienaren en die soldaten van die hoge priesters die staan om hem heen. En dan gebeurt het drie keer achter elkaar, enfin, je kent dat verhaal wel hè, dat ze aan hem vragen, hey, maar jij hoorde toch ook bij Jezus? En dan zegt Jezus, zegt Petrus drie keer achter elkaar, ik? Ik? Nee hoor, nee, ik weet van niks, ik hoorde niet bij, niks mee te maken. En dat is gek hè, want wat gebeurt er nou in zijn leven? Hij houdt van Jezus, hij gaat achter hem aan om te kijken wat hij nog kan doen, wat hij nog kan betekenen en hoe het met Jezus gaat. Maar dan staat hij daar tussen vijanden. En Jezus is gevangen genomen, is geboeid, die zal mishandeld worden, die zal wreed vermoord worden. En Petrus wist dat, het liep met Messias in die tijd niet goed af als ze gevangen genomen werden. Dus wat gebeurt er als Petrus gevraagd werd of die erbij hoort? Dan wordt Petrus bang. Hij wordt gewoon bang voor zijn hachje, want zijn vijanden die staan om hem heen. En als hij zegt ja, als hij zegt wat hij eerder op die avond gezegd had, van ja, ik ben gek op Jezus. Jezus is geweldig, hij is hartstikke goed, ik trek al jaren met hem op. Dan hadden ze hem ook gelijk in de boeien geslagen. En dan zou hij ook mishandeld worden. Petrus wordt bang. Zijn eigen liefde, zijn zelfhandhaving, zijn angst, wint het van zijn liefde. En dan staat er in Lucas 22, als dat gebeurt dus, Lucas 22 vers 61. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Nou weer, hè? Eventjes weer voor ons beeld. Hoe kijkt Jezus naar Petrus? Verwijtend? Boos? Teleurgesteld? Ik denk helemaal niks van dat alles. En dat zullen we later ook nog aan het gedrag van Jezus terugzien. Jezus is er niet op uit om iemand in de put te duwen als hij iets verkeerd doet. Om iemand verder in de put te houden als iets niet lukt. Jezus kijkt hem aan, want hij herinnert hem aan wat hij gezegd heeft. Hij heeft hem geïnformeerd dat Petrus wel heel veel van Jezus houdt, maar dat hij die liefde niet altijd waar kan maken in zijn gedrag. Dat hij het gewoon niet altijd voor elkaar krijgt. Jezus wist het al. En hier herinnert hij Petrus eraan. En dan zie je ook, want Petrus had zich verhard, hè. Hij had zich verhard. Ze hadden hem gevraagd, hoor je bij Jezus? En hij zegt, nee hoor, keihard van, nee, ik niet. En hier kijkt Jezus hem aan en dan wordt hij weer helemaal zacht van binnen. En hij huilt van verdriet. Dan moet je even voorstellen hoe dit dan is voor Petrus. Want wat er hierna gebeurt, is dat hij Jezus niet meer terugziet. Tenminste, niet dat hij met hem kan praten. Jezus wordt gevangen genomen, gemarteld, vermoord. En al die tijd, terwijl zijn vriend, zijn meester dat wordt aangedaan, zit Petrus ermee dat het laatste wat Jezus van hem heeft gezien, het laatste wat Jezus van hem heeft gehoord, is dat hij hem heeft laten vallen. Dat hij hem heeft teleurgesteld. Wat een verschrikking moet dat voor Petrus geweest zijn. Die heeft al die tijd, al die spannende tijd, daar in Jeruzalem rondgelopen met dit verdriet, deze teleurstelling. Hij heeft Jezus teleurgesteld en hij heeft zichzelf teleurgesteld. Even kijken of het verhaal misschien ook over onszelf gaat. Heb jij jezelf wel eens teleurgesteld? Oh, niemand is vragen. Wij allemaal, hè? We stellen onszelf teleur, we stellen anderen teleur. We willen lief hebben, maar het lukt gewoon niet altijd. Soms doen we iets doms, soms redden we het niet, soms worden we bang, soms voelen we ons in de klem. Whatever, het lukt gewoon niet altijd. En we hebben onszelf allemaal wel eens teleurgesteld. En dan hebben we ook het gevoel dat je God teleurgesteld. Ken je dat? Iemand van jullie God wel eens teleurgesteld? 1 persoon, nou gelukkig, toch 1. 1,5 persoon. Het gaat vooruit. Dat gevoel, weet je wel, dat het niet lukt. Dat je tekort schiet. Je wil van God houden, je wil van de mensen houden en het lukt je niet. Je stelt jezelf teleur en je denkt, en ik stel God ook teleur. Nou, daar moet Petrus mee rondlopen. Ik denk eigenlijk, nou, laat ik maar gewoon, als ik in mijn eigen leven kijk, dan ken je die momenten dat je gewoon daarmee rondloopt, weet je, dat het niet gelukt is en dat je het niet kan oplossen. Dat je het niet kwijt kan. Je bent gebotst met iemand, je hebt iets stoms gedaan en je kan het niet oplossen. Weet je wel, en daar zit je met je teleurstelling. Nou, dat is nou die Arian. Ik heb het wel eens meegemaakt, zeggen ze van mij, dan doe ik iets doms, hè. Doen jullie wel eens iets doms? Kijk, nou jullie worden steeds enthousiaster over je eigen slechte daden. Dat gaat goed. Ik doe wel eens wat doms. Ik doe soms wel eens iets heel doms. En ik heb wel eens meegemaakt. Het is echt grappig, maar wel elk gruwelijk pijnlijk. Dan zeggen mensen, ja, maar Arjan die schrijft van die mooie boekjes. En dan doet hij zo. Ja, dat is het hele punt juist, hè. Dat we van die mooie boekjes schrijven, dat we dit proberen te leren. En dat we het gewoon niet altijd voor elkaar krijgen. Het gaat gewoon niet altijd lukken. Nou, hoe gaat Jezus daarmee om? En hoe gaat Petrus daarmee om? En dat gaan we zien in het eind van het Johannesevangelie. Johannes 21. Johannes 21. Dan is Jezus vermoord, maar hij is opgestaan. En er zijn allerlei ontmoetingen al geweest. En hier, op het eind van het Johannesevangelie, dan is hij met zijn leerlingen, met zijn vrienden, zijn ze bij elkaar en ze waren aan het vissen. En ze hebben samen op het strand lekker shawarma en patat gegeten. Kapsalon, ja. Grote kapsalon, extra oorlog. Brood en vis, ze hebben samen gegeten. Ze zitten bij een houtvuurtje, ze zitten bij een vuurtje en ze hebben samen gegeten. En dan gebeurt dit. Ik lees vanaf vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn schapen. Tot zover eventjes. Een aangrijpende scène. En het is al duidelijk dat met die drie keer vragen van Jezus, Petrus herinnerd wordt aan die drie keer dat hij Jezus verloochend heeft. Dat hij heeft gezegd, nee, ik hoor niet bij hem. En drie keer vraagt Jezus hem, hou jij nou eigenlijk van me? En dat moet wel pijnlijk geweest zijn voor Petrus. Die vraag, en dan nog drie keer, weet je wel. Het wordt steeds weer herhaald. En die vragen, die herinneren aan zijn eerdere verloochening van Jezus. Maar weer, en dat wordt straks nog wel duidelijker, maar weer zit er niets van verwijt bij Jezus in. Gewoon geen verwijt. Heel eenvoudig, lees maar het hele Nieuwe Testament door, omdat Jezus dat niet doet. Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om te helpen. En dat doet hij hier met Petrus ook. Hij is bezig om hem te helpen. Want, de tekst zelf die gaat het uitleggen. Er staat iets opmerkelijks in die tekst, wat je misschien niet eens zo direct zo is opgevallen. Maar Jezus vraagt aan Petrus, heb je mij lief? En dan geeft Petrus als antwoord, ik hou van u. Dat zijn twee verschillende termen. Dat zijn twee verschillende woorden. Liefhebben en houden van. Nou, in het Nederlands zit er nauwelijks een verschil tussen. Als je dat mij vraagt of ik van je hou of dat ik je lief heb, dan zeg ik ja, allebei. Hangt er vanaf wie het vraagt. Maar in het Grieks wat hieronder ligt, daar zit een verschil tussen die twee woorden. Als Jezus vraagt, heb je mij lief? Dan wordt er in het Grieks het woord agapan gebruikt. Dat je misschien wel eens gehoord hebt, dat is een woord dat gaat over concrete liefde. Daden van liefde. Liefde die zichtbaar wordt in wat je doet. Dat gaat niet over gevoelens, maar over betrouwbaar zijn en het goede willen doen. Dat is hetzelfde woord wat Jezus gebruikt als hij zegt dat we onze vijanden moeten liefhebben. Dan bedoelt hij niet dat je een warm gevoel moet hebben voor je vijanden, dat je ze lekker moet knuffelen. Dan bedoelt hij dat je in je daden ook voor je vijanden betrouwbaar moet zijn, dat ze van je op aankunnen, dat je ook het goede wil voor de ander. Dus als Jezus vraagt, heb je mij lief? Dan vraagt hij eigenlijk aan Petrus, wordt jouw liefde voor mij ook zichtbaar in je gedrag? Jezus vraagt naar het gedrag naar de daden van Petrus. En Petrus die antwoordt zegt, en die zegt, ik hou van u. En daar wordt het woord filijn gebruikt en dat is weer een woord dat gaat juist wel over emoties, over je gevoel, over wat er in je hart is. Dat betekent, ik vind je lief, ik vind je aardig, ik wil je vriend zijn, ik wil bij je horen. Dat gaat over je gevoelens. Nou, en daar zie je nou net, daar zie je nou net het hele probleem van Petrus. Jezus vraagt, heb je mij lief met je gedrag? En Jezus zegt, nou, ik hou van u met mijn hart. En weer vraagt Jezus dat en weer geeft Petrus dat antwoord. Want Petrus weet dat zijn gedrag, dat liefhebben met zijn gedrag, dat dat gewoon niet helemaal gelukt was. En daarom wordt het bij iedere vraag van Jezus pijnlijker. Want Petrus heeft eerder op die een paar dagen daarvoor dus tegen Jezus gezegd, ik hou van u, ik ga altijd met u mee, komt helemaal goed. En dan blijkt dat hij het niet waar kan maken. En dan zegt Jezus, hey jongen, kan ik nou eigenlijk aan jouw daden zien dat jij van mij houdt? En dan moet Petrus wel zeggen, dat realiseert hij zich bij iedere keer dat Jezus het vraagt, realiseert hij zich nog meer, zegt hij, ja, ik hou wel van Jezus. Mijn hart gaat naar hem uit, ik wil zijn vriend zijn, ik wil bij hem zijn, ik heb warme gevoelens voor hem. Maar het lukt me niet altijd om dat ook in mijn gedrag waar te maken. En dat is dus het confronterende van die vraag die Jezus stelt. En tijdens die vragen, tijdens dat gesprek op het strand, wordt het Petrus steeds duidelijker dat er verschil is tussen daden van liefde en gevoelens van liefde. En als wij hier zo in de kerk zitten, weet je wel, en we zingen en we bidden en we danken God, dan hebben we allemaal gevoelens van liefde voor God, denk ik. Maar hoe staat het met onze daden van liefde? Zijn die net zo 100% als onze gevoelens van liefde? En als dat niet zo is, hoe gaan wij daar dan mee om? En als dat niet zo is, hoe kijkt God daar dan naar? Hoe is dat voor God? Nou, dan moet je kijken naar de derde keer dat Jezus een vraag stelt. Want als Jezus zo was doorgegaan, dan had hij eigenlijk steeds maar erop gehamerd tegen Petrus van Horus. Ja, je zegt wel dat je van me maar verhoudt, maar je doet het niet altijd, hè? Nou, dat is wel duidelijk aan die vragen. Maar wat doet Jezus de derde keer? Moet je eens kijken. Zo subtiel en zo liefdevol. De derde keer zegt Jezus, even zoeken waar het staat, vers 17. Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Dus twee keer vraagt Jezus, heb je mij lief? Twee keer vraagt Jezus, hoe zit het met jouw gedrag? En de derde keer vraagt Jezus, hou je van me? De eerste twee keer legt Jezus de lat heel hoog. De lat van het evangelie is ook een lat die heel hoog ligt. Van, we hebben lief, we hebben God lief, we willen onze naaste lief hebben. En dat willen we doen, dat willen we waarmaken, dat willen we doen in ons leven. En na twee keer, nadat Jezus dat twee keer Simon Petrus daarmee geconfronteerd heeft, dat hij dat wel wil, maar dat hij dat niet voor 100% kan. Dat hij houdt van God, dat hij houdt van Jezus, maar dat hij Jezus ook gewoon teleurstelt, dat het gewoon gebeurt. Omdat er angst is, omdat er eigenliefde is, omdat er you name it is. Als Jezus dat dan twee keer gevraagd heeft aan Petrus en twee keer heeft geconfronteerd met die hoge norm van dat onze liefde en daden zichtbaar moeten worden, dan zegt hij de derde keer, hou je van me. Weet je, Jezus die haalt de lat omlaag. Het evangelie vraagt eigenlijk heel veel van ons. Maar God vraagt niet het onmogelijke van ons. De liefde van Petrus die schiet tekort en onze liefde die zal tekort schieten. Altijd. Toch? Wie van jullie is er vermaakt in de liefde? Oh, net waren jullie nog zo enthousiast. Maar dit gaat niet lukken, hè? En daar kunnen we mee worstelen. We stellen onszelf teleur. We denken dat we God teleurstellen. We denken dat we God teleurstellen. Maar is Jezus hier teleurgesteld? Nee, Jezus is niet teleurgesteld. Hij weet dat het zo gaat. Hij weet dat we onze liefde niet volledig om kunnen zetten in daden. Hij weet dat we tekortschieten. Hij weet dat het vaak niet lukt. En daarom is er ook geen enkel verwijt. En daarom is er ook geen teleurstelling. En dat is een rare gedachte. Misschien vind je dat wel een beetje lastig. Dat God niet teleurgesteld is als jij iets doms doet. Vindt hij het dan fijn? Nee, natuurlijk niet. Maar hij is heel nuchter. Jezus is totaal nuchter. Hij zegt, dat hoort erbij. Je wil lief hebben, maar het lukt je niet altijd helemaal. Ga daar dan ook normaal mee om. Ga daar nuchter mee om. Hij zegt dus eigenlijk met zoveel woorden tegen Petrus, als hij de derde keer vraagt van, maar hoe zit het nou in je hart? Hou je nou gewoon wel van me? En dan laten we dat gedrag even los, dat dat niet altijd lukt. Hou je nou gewoon wel van me? En dan zegt Petrus, ja, natuurlijk. En dat betekent dus dat Jezus weet dat de liefde van Petrus onvolkomen is. En wat doet hij? Hij geeft hem een opdracht. Hij zegt, je mag voor mijn lammetjes zorgen, je mag voor mijn schapen zorgen en je mag met schapen gaan weiden. 3 keer. En dat is prachtig. Er zit een afbouw in de vragen van Jezus. Jezus stelt eerst een hele grote vraag. Hou je van mij met je hele gedrag? Doe je altijd alles goed? En dan bouwt Jezus het af en zegt, nou, ik weet wel dat niet alles lukt. Maar houd dan maar in ieder geval bij die liefde in je hart. En terwijl hij zijn vraagstelling afbouwt, bouwt hij zijn vertrouwen in Petrus op. Het eerst zegt hij, Petrus, je mag voor de lammetjes zorgen. Nou, jullie wonen hier in Schagen, dus jullie zijn allemaal boeren. Dus jullie hebben allemaal trekkers. Jullie gaan rijden naar Den Haag. En je hebt allemaal lammetjes in de tuin. Nou, dat weet je, dat zijn schattige kleine beestjes. Ze smaken heel lekker. Het zijn schattige kleine beestjes en de eerste opdracht van Petrus is dat hij daarvoor mag zorgen, dus voor de kleintjes. Dus dat vraagt niet zoveel, dat kan hij wel. En de tweede vraag is, de tweede opdracht is dat hij ook voor de schapen mag zorgen. Ervoor mag zorgen, dus als ze in de stal zijn, dat je ze eten kan geven en ervoor zorgen. En de derde opdracht van Jezus is dat hij ook de schapen mag weiden. Dus dat hij Jezus hem vertrouwt met dat hij met die schaapjes naar buiten kan gaan en dat ze dan ook veilig zijn bij Petrus. Dus de opdrachten van Jezus aan Petrus, die worden steeds groter. En dat gaat parallel, of omgekeerd parallel, hoe noem je dat? Ik ben nooit goed in wiskunde geweest. En dat gaat het ook niet meer worden ook. Dus Jezus legt de norm steeds lager. Ik zal het anders zeggen. Petrus begrijpt in dit gesprek steeds beter dat hij tekortschiet. En hoe beter hij begrijpt dat zijn eigen liefde hem in de weg zit om lief te hebben, hoe beter hij begrijpt dat zijn eigen liefde hem hindert om lief te hebben, des te meer vertrouwt Jezus hem. Dat is wat. Dus hoe beter Petrus snapt hoe dat werkt bij hem, dat het niet altijd lukt met het liefhebben, omdat hij ook soms gewoon bang is en voor zichzelf wil zorgen, er geen zin in heeft, ik noem maar wat, al die dingen die ons dwars kunnen zitten. Hoe meer wij beseffen dat onze eigen liefde, onze liefde in de weg zit, hoe meer Jezus ons geeft. Dat is waanzinnig toch feitelijk. Dus hoe beter wij beseffen dat we niet helemaal kloppen, des te meer zegt Jezus, hier, dit mag je ook nog. Hier, dat mag je ook nog. En dat mag je ook nog. En Petrus wordt ook een steunpilaar in de kerk. Maar dat wordt hij dus niet omdat hij zo goed is. Dat wordt hij omdat hij beseft dat hij niet goed is. Dat hij tekortschiet in liefde. Dat hij zwak is. Omdat hij beseft hoe dat werkt met die eigen liefde van hem die hem hindert. Je zou kunnen zeggen, hoe meer Petrus snapt dat hij niet zo goed kan liefhebben, hoe meer mogelijkheden Jezus bij hem ziet om lief te hebben. Misschien vind je het een beetje ingewikkeld, maar dit is wat hier gebeurt. Hoe meer Petrus snapt dat hij niet zo goed is in liefhebben, hoe meer mogelijkheden Jezus bij hem ziet om juist wel lief te hebben. Nou, en zo leert Jezus hier aan Petrus een hele diepe les over dat evenwicht tussen liefde en eigenliefde. Weet je, die eigenliefde moeten we niet ontkennen. En die domme dingen die we doen, moeten we niet ontkennen. En die teleurstellingen, die moeten we niet proberen weg te poetsen. Jezus, die is niet teleurgesteld. Jezus weet dat het zo werkt. En hij zegt, waar het om gaat, is niet dat je het allemaal maar mooier laat lijken, maar dat je snapt wat er met jou gebeurt. Dat het niet eenvoudig is om lief te hebben. En dat je daar beperkt in bent. En hoe beter je dat snapt, hoe beter je kan liefhebben. Ik heb het voor jullie opgeschreven, als je die er even op wil gooien. Wie, ik weet niet of er ergens iemand achter de... Hij staat er al op. Dank je. Naar de mate waarin we onze angst en eigenliefde onder ogen zien, krijgen we ruimte in ons hart om lief te hebben. Dat is wat er hier gebeurt in het leven van Petrus. We moeten nog wel eventjes opletten. Want wat we hier vaak denken bij dit Bijbelgedeelte, is dat Petrus als het ware de baas wordt van de schapen. Dit wordt ook wel gelezen als dat hij de baas wordt van de kerk. En Petrus wordt de baas van de schapen. Maar dit is niet zo, hè? Want hij wordt niet de baas van de schapen. Hij moet zorgen voor de schapen. Dus iets heel anders. Dit verhaal gaat niet over macht, niet over autoriteit, niet over de baas zijn. Dit verhaal gaat over liefde. En Jezus zegt, hoe beter je begrijpt dat jouw liefde onvolmaakt is, des te meer vertrouw ik jou toe om anderen lief te hebben, om er te zijn voor anderen, om voor anderen te zorgen. Nou, en eigenlijk is dat altijd Gods oplossing voor onze ego-problemen. Altijd Gods oplossingen voor onze angst en voor onze eigen liefde. Als we daarin vastraken, als we daar niet zo goed uitkomen, als we daarmee zitten, dan zegt God iedere keer weer, en dat doet hij hier tegen Petrus ook, weet je wat je moet doen. Richt je nou niet op die angst van jezelf, maar richt je op God en richt je op je medemens. Denk aan je liefde voor God en ga je medemens lief hebben, gewoon praktisch. En zo zie je dat er niets, maar dan ook niets negatiefs is in hoe Jezus omgaat met de zwakheid van Petrus. En er is dus ook niets, en daar gaan we mee eindigen, ik wil het zo graag naar onszelf toe halen, er is dus ook niets negatiefs in God naar onze zwakheid. Naar die domme dingen die wij doen, weet je wel, die jij en ik doen. Die we straks gaan doen. Misschien gaan we straks bij de koffie op iemand zijn tenen staan. Of misschien duw je Arjan opzij als hij koffie wil. Nou, dat is een hele grote zonde natuurlijk. Al die dingen, die domme dingen die wij doen, daar zit vanuit God niets negatiefs in. Want hij weet het. Het enige wat hij doet, is dat hij ons helpt, dat hij Petrus helpt door het van tevoren te zeggen, het gaat je niet altijd lukken om je liefde waar te maken. En als het dan gebeurt, te zeggen, kijk, zie je, zo werkt het. En als het dan gebeurd is, te zeggen, snap je het nou? En als je nou snapt hoe het werkt, hier. Ga maar aan het werk. Ga aan het werk met anderen. Geef door wat je geleerd hebt. Dit is voor mij een enorme... hoe noem je dat? Enorm bemoedigend verhaal in onze eeuwige strijd tussen eigenliefde en liefde. Dit betekent niet, ik zal het één keertje zeggen voor degene die daar bang voor zijn, dit betekent niet dat alles maar oké is. En dat betekent niet dat je alles maar mag. Dat is ook zo'n angstvraag die we dan altijd hebben. Als je probeert uit te leggen of als je leest dat Jezus er niet van verschiet als wij iets doms doen, dan is er altijd iemand die opspringt en die zegt, ja, maar mag dan alles maar? Dat is ook weer angst, weet je wel, mag dan alles maar? Oh, dan krijgen we chaos, angst. Dan laten we ons weer leiden door angst. Dat is helemaal niet hoe Jezus er naar kijkt. Die zegt, oké, je zit onder, je bent gevallen. Wat heb je nodig om weer op te staan? En never nooit van wat stom dat je bent gevallen. En never nooit, weet je wel, ik denk dat wij zouden zeggen, als jij mij laat vallen. Dan zeg ik dat soort teksten, ga ik van die christelijke teksten tegen je zeggen, zo in de zin van, ja maar, ben jij nou een christen, weet je wel, dat je mij laat zitten? Of Jezus had kunnen zeggen, van, ben jij nou een vriend, dat je dat doet? Weet je wel, dat is onze reactie die we heel makkelijk kunnen hebben. En er is bij Jezus niets van te zien. Hij wil alleen maar dat je weer opstaat. En dat je het weer gaat proberen. En dat je met die tekortschietende liefde toch weer naar die ander gaat en zegt, hoe kan ik jou helpen? Waar kan ik jou mee helpen? Prachtig. Petrus die gaat lang uit op zijn gezicht en hij wordt door Jezus erop uitgestuurd om anderen te helpen. Nou, als we dat kunnen laten inzakken, als we dat kunnen, Zodat ons dat een beetje eigen kunnen maken. Dat je gewoon helemaal lang uit kan gaan. Dat je gewoon al die domme dingen doet. En dat Jezus zegt, als je het nou maar snapt, hè, dan kan je weer naar die ander. Dan kan je weer die ander helpen. Zullen we daar een ogenblik over bidden? Heere God, ik wil u bedanken voor uw woord, Heer, dat we vandaag ook mochten lezen. Ik wil u vragen, Heer, ik heb soms het gevoel dat ik het gewoon helemaal niet goed kan uitleggen. Maar het is uw woord, u kunt het zelf het beste uitleggen. De dingen hierin die wij nodig hebben, Heer, die we straks, die we morgen, die we van de week nodig hebben, wilt u die in ons hart bevestigen, Heer? Wilt u ons door uw geest ons daar ook weer aan herinneren, Heer? Als u weer in de put zakken omdat we onszelf dingen kwalijk nemen en dat we er weer niet uit kunnen komen. Dat we onszelf waardeloos vinden omdat we soms van die domme dingen doen. Al die dingen die u niet vindt, Heer, want u herstelt Petrus in zijn waarde. Nee, u herstelt hem niet. U laat zien dat hij altijd van waarde is. Heer, al die dingen die wij nodig hebben, wilt u ons die weer in herinnering brengen. Amen.